próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Een nieuwe Chinese maatstaf. En willen we eigenlijk nog wel autodealers? Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je een vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere grote podcast platforms. Marco, welkom weer. Ik ga deze keer niet wat aan jou vragen, maar meteen over mezelf beginnen.
How can I make this about me?
Zo is dat, want ik was vorige week in Zweden om te rijden met de Zeker X. Sowieso even een vraag, wat gaan we zeggen in Nederland? Zeggen wij Zeker? Zeggen wij Zeker?
Ja, het ligt natuurlijk een beetje te voor de hand om Zeker te zeggen.
Ja, zeg maar Zeker van bevanging. Ja,
laten we maar Zeker doen, om gewoon om de woordgrap een beetje voor te zijn.
Ja, helemaal goed. De Zeker X. Zeker is onderdeel van het Geely concern, net als Volvo, Polestar, Lotus en ook Smart voor een deel. En het was grappig dat ik er was, want los van de Zeker X kon ik ook meteen rijden met de Zeker 001. En die reed collega Cornelis enkele maanden geleden.
Wacht even, je ging voor de X en je reed met de 001?
Ja.
Meestal gaan we op intro voor een auto en dan rijden we ook met die auto.
Ja, nou, ik heb hem ook wel gereden. Hij begon wel dat ik met de X wilde rijden. En dat zei, hier is je auto. Zei ik, dat is er niet, dat is een 001. Ja, anders rijd je die eerst en dan misschien later de X. Ik denk, nee. Dat hoeft niet, want collega Cornelis heeft al met de 001 gereden. En heeft een verhaal geschreven en een video gemaakt. Dus ik hoef niet dezelfde auto nog een keer te rijden. Behalve dat ik het voor mezelf interessant vind. Maar laten we eerst die X's doen, want die heeft de lezer ook nog niet gezien.
Een strakke organisatie wel.
Ja, dat vind ik wel soepel. Maar het lukt allemaal met de X. En we hebben ook een mooie video van gemaakt die als deze podcast online komt ook al online staat. En staat het verhaal de week daarna in de magazine.
Hey, en even voor... sorry hoor dat ik je in de reden val. Maar voor de luisteraar die het even niet te helder op het netvlies dan wel trommelvlies heeft.
Kan me goed voorstellen.
De 001 is de grote Zeker.
Ja.
En de X is de Volvo EX30, maar dan van Zeker.
Ja. Korte bocht. Zijn de twee auto's die ze nu hebben. Er gaat uiteraard meer bij komen. En bij die 001 is het nog een beetje ingewikkeld. Want het is een beetje formaat. Laten we zeggen Audi A4 Avant Plus. Maar dan een beetje zo'n shooting brake vorm, zeg maar. Dus het is niet echt een station. Maar meer een beetje wat ook een Taycan Sport Turismo, zeg maar. Een beetje die shape. Alleen dan wel kleiner. Ja. Dus hij heeft eigenlijk niet echt concurrenten. Want het is een erg premium ding.
Een Audi A5 Sportback.
Ja, dat een beetje. Ja.
Cross.
Ja, zoiets. Okay. Dus een Mercedes CLA... Of een CLS shooting brake, maar dan een segment kleiner.
Oké.
Ik denk een beetje waar ze op mikken.
En dan opgehoogd.
Een 001 niet, nee.
Oh, de 001 niet, die is echt laag.
En de interessante is, de X is ook laag. Want de X lijkt een SUV, dat wil ik allemaal denken. Een beetje, het is het onderstel ook van de Smart Hashtag One.
Ja.
En ook het onderstel van de toekomstige Volvo EX30. Maar dat SEA-platform is nogal schaalbaar, dus het kan ook heel groot worden. Dus de X is langer dan de EX30. Hij is ongeveer net zo lang als een Volvo XC40.
Ja.
Maar het is helemaal geen SUV. Het lijkt een beetje op de foto's door hoe die auto gedesigned is. Maar dan sta je er, denk je, ja, het is gewoon een hatchback.
Het is een beetje wat een Hyundai Ioniq 5 ook heeft, zeg maar.
Ja, maar kleiner. Want het is het is gewoon een Megane E-Tech, zeg maar. Dat is ook een hatchback. Maar dan gewoon net wat hoger op de poot. Een ID3 eigenlijk ook. Dus je hebt een glazen golf.
Ja, ja.
Dus en dat is eigenlijk wat het is.
Oké. Nou, dat helder.
Ja, dan heel interessant merk. Die X is wel een van de betere Chinese auto's op de markt. Als we Zeker gewoon zien als Chinees merk. Maar kon die 001 rijden. En dat is zonder twijfel de beste Chinese auto op de markt.
Echt waar?
Ja, als we over een nieuw Chinees merk hebben. Dan krijgen we een leuke discussie. Noemen we Volvo en Polestar dan Chinese merken? Nou, laten we die even Europees noemen. Zeker heb ik gevraagd, hoe zien jullie zelf? Want we zijn hier in Zweden en er wordt veel in Zweden ontwikkeld. Ja, maar we zijn eigenlijk wel van de Chinese concern. Ik denk, nee, dat weet ik. Maar Seat is van het Volkswagen concern, maar is toch een Spaans merk bijvoorbeeld.
Ja.
En Volvo is van Geely, maar toch wel een Zweeds merk.
Ja.
Nou, Zeker, ja. Nou, we zijn half Zweeds, half Chinees, is dan de reactie.
De Chino's weet.
Ja,
okay.
Ja. Nou. Maar die 001, inderdaad, Cornelis was heel erg enthousiast. En er is, weten wij wel wat voor nodig om Cornelis heel enthousiast te krijgen over dingen.
Zijn hartslag gaat niet snel boven de 61 per minuut, nee.
Nee, maar hij kwam heel enthousiast terug over deze auto. Wat hem extra nieuwsgierig maakte. Maar inderdaad, verrassend goede auto. Echt, vooral besturing met een gevoel, afwerking, echt niveau Audi. Onderstel erg goed. Kijk, totaal niet de verfijning van hele dikke Audi's op BMW's. In net dingen dat de remmen net wat verfijner moeten en zo. Maar gewoon algehele kwaliteit. Vanuit een niet-Japans-Aziatisch land hebben we nog niet eerder gezien. Okay. Qua alles, qua rijden ook en zo.
Maar ook beter dan Kia Hyundai dus?
Ja, ja, want hier leveren geen premium modellen.
Nee, okay.
En dat is dit ding echt wel.
Okay.
En dat is voor een nieuwkomer, dat hun eerste auto, die verrassend genoeg 001, geen spannende naam, meteen zo premium is, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is ongelooflijk.
Ook Nio en zo ook niet?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Echt heel knap voor afwerking. Ja, zeker indrukwekkend. De X haalt dat niveau niet. Dat is echt een gat. En niet omdat je denkt, een segmentje lager van net als een 3-serie, 5-serie. Nee, dat is echt een niveautje minder. Dat is dus haakjes gewoon een hele goede auto voor Chinese begrippen. En waar het een beetje misgaat is het gevoel en besturing en de reactie van de koets. Bij premium wil je op een gegeven moment dat je een beetje samenspel met de auto hebt. Dat er wat persoonlijkheid in zit. En dat mist die X een beetje. Ik vind een XC40 of een C40 ook meer persoonlijkheid hebben nog. Gewoon in het gevoel in de auto. Maar afwerking is bijzonder goed. Multimedia is erg verfijnd en goed uitgewerkt. Veel beter dan bij Volvo bijvoorbeeld. Laat staan dan bij iWays of zo.
Loopt het op Android Automotive of is het een eigen software?
Nee, daarop. Maar wel echt een heel ander systeem dan Volvo gebruikt. Maar
ja,
veel, okay,
daar kun je layers overheen zetten natuurlijk. Want Renault doet hetzelfde. Die is in de basis ook Android Automotive, maar heeft een wat slimmer laagje.
Dat klopt, gewoon dat het de ergonomie heel goed is en zo. Dus dat is wel grappig gedaan. Maar ook bijvoorbeeld, ja, gewoon een hatchbackje en dan wel de instapper met één elektromotor op 272 pk. In plaats van dat ze bij heel Stellantis zeggen, onze upgrade is van 136 naar 156 pk voor een formaat Citroën C4.
Ja.
Dus dat doen ze heel erg, dat doen ze heel erg goed. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze Nederland gaan doen. We zien aan de cijfers op de site dat Seeker is wel hot. Mm. Vind ik ook wel fascinerend voor zo'n nieuw merk. Kijk, een Volvo EX30 snap ik nog. Dat mensen denken die een V40 hadden of een C30 hadden. Van, oh, eindelijk weer een wat kleinere Volvo van nieuw. En ook elektrisch, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Maar dat Zeker als onbestaand merk zo leeft. Eigenlijk ook bij Polestar was een beetje hetzelfde. En daar zag
je Link met... Ja, maar bij Linkco zag je dat ook.
Ja.
Maar dat is natuurlijk... Het is toch het veel voor weinig principe.
Ja, maar zo goedkoop is het ding niet.
Nee, maar geen enkele auto is zo goedkoop, behalve de Dacia Spring.
Nee, maar ook in het segment niet. Ik vind een Zeker X is vanaf 45.000. En heb je een auto die is krapper dan een ID3 achterin.
Oké. Okay. Ja,
dat vind ik een hoop geld, ja.
Ja, maar wat noemde je nou? Een ID3?
ID3 in Megane E-Tech, ja.
Maar ja, maar die zijn er niet met 272 pk.
Nou, niet met één de ID3 GTX. Is die er al?
Nee, die is er niet.
Die is er niet, hè? Ja. Nee, maar dus, kan je nagaan. Ja, dus dat doen ze goed. En qua range en zo, vooral verbruik, is met dit platform is het ook wel oké. Maar ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Het probleem is een beetje, en dan verklap ik al een ander onderwerp, dat ze, je kan ze bestellen, maar dan moet je hem hoe dan ook ophalen bij hun ene centrale afleverpunt, dat komt in Zeist. En dat is het dan voorlopig.
Oh, dat is altijd een succesformule.
Ja. Dus daar moet ik ook nog zien. Maar het is van alle nieuwkomers, is BYD was ik al van indruk bij de Seal, maar Zeker staat duidelijk nog wel een stapje hoger.
Oké. Okay.
En laat dat dan maar de Zweedse invloed noemen, waar Geely dan duidelijk de vruchten van plukt, wat mij betreft.
Nou ja, alle credits waar ze verdiend worden. En ze pakken dat wel heel handig aan, want ze gebruiken inderdaad de kennis van bijvoorbeeld Volvo. En die gebruiken ze om hun eigen producten beter te maken.
Ja.
En dat doen ze heel slim.
En wat ik dan wel interessant vind is, hoe moeten we het merk dan plaatsen? Want ze zetten hoog in, namelijk nog boven Volvo en Polestar, dus premium. Maar binnen die groep heb je dus Volvo en Polestar. Nou, die bijten al behoorlijk inmiddels met elkaar, vind ik, die modellen. Ook premium. En Zeker is dan ook premium. En denk ik, eigenlijk zit je dan allemaal hetzelfde te doen onder dezelfde paraplu. Want
het grappig dat je dat zegt. Ik sprak bij de sneak preview van de EX30, een van de mensen bij Volvo daarover. En toen vroeg ik, hij zei van ja, we boren een nieuw segment aan. De premium B-segment SUV. Want dat bestaat nog niet. Ik zei, nou ja, Mini Countryman bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, nee, dat ik zeg maar een DS3 E-Tans dan. Ja, nee, wij zijn echt premium.
Ja.
Een leuke sneer ook trouwens.
Mini overigens wel echt premium. DS,
ja, dat vind, nog, ik ook, ja. Dat vind ik ook. Maar goed, wat bedoel je dan met echt premium? En dan krijg je dus inderdaad een hele moeilijke verhandeling over. Waar het een beetje om gaat is, zeg maar, hij is voor mensen die havermelk drinken. En dan begrijp je denk ik al een beetje welke kant ik op wil. Dat zijn de mensen die geld uit willen geven voor een verantwoorde product. Want er zitten allemaal gerecyclede materialen in het interieur en zo. En
ik heb nooit indruk gehad dat ook met iemand had wat bekijkt dat een leer. Dat geloof ik nog net wel, maar verder?
Nou ja, en dat vind ik al inderdaad een hele stap. Dat is er van, nou ja, als het voelt als leer en het oogt als leer, dan is het leer. Dus of het dan van een boom gemaakt is of van een koe, dat maakt dan in principe niet uit. Maar dat is dus wat ze bij Volvo's Premium zien. Ze hebben een beetje een verantwoorde vernieuwing, recyclebaar, circulair, volhoudbaar, duurzaam, et cetera, et cetera. Ja, maar dan koop je toch niet een nieuwe auto. Als je daarvoor in de markt bent, koop je toch iets tweedehands. Dan rijd je toch een auto op. Dat is toch veel duurzamer. Ja, nee, maar ja, sommige mensen willen dan wel duurzaam.
Ja.
Maar het moet ook nieuw.
Ja.
Dus dat, hoe ze dat zelf... Volgens mij zijn ze er zelf ook nog niet helemaal uit hoe al die merken nou ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden.
Exact, want ik vroeg het daar dus ook. En dan zegt iemand van zichzelf, ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje een lastig verhaal. denk ik, nou, dat is goed, dat is duidelijk over nagedacht. En het is een beetje het gevoel mensen hebben. En wij denken, ook mooi beleid, wij denken dat Zeker dan iets strakker design heeft en dat we iets dynamischer zijn dan dus Volvo en Polestar. Nou, en denk ik, nou, dat klinkt niet erg alsof het heel erg uitgedacht is en daar een fatsoenlijk plan over onder ligt.
Dat dynamischer, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Volvo zijn in de regel niet afgestemd om heel dynamisch te zijn.
Nee.
Maar strakker, nou, heel veel strakker dan een Volvo wordt het in de regel niet.
Nee, en dan idee was, weet je, dat hij zei niet van woord dat Volvo dan wat saai. Want laten we zeggen, het design van de Zeekers is niet 13 dozijn. Hè? Ze zijn wel wat leuk om te zien.
Nee, er komt wel wat aan.
Maar ik vind een Volvo X60 vind ik geen saaie auto om te zien. Ik vind dat echt wel een mooi ding. Bijvoorbeeld, ik noem even een Volvo. Hoor. Ik vind het nou niet de saaiste auto op de markt. Een C40.
Ik vind hem ook niet heel spannend. Maar hij is wel strak. Dus ja. Het is wel mooi.
Maar het is ook zeker niet saai, toch? Nee. Of vind je dat wel? Ik vind het best wel... Zeker voor Volvo begrippen. Daarmee zeg ik Volvo is wel braaf, oké. Okay, maar...
Ja, nee, ik vind niet.
Maar het feit dat je daar geen... Ik bedoel, je moet het toch al... Dan ben je in ieder geval een miljardenconcern die even 6 nieuwe automerken op de... Of tenminste, 6 automerken tegelijkertijd groep. En dan stel ik een vraag in de kring. Ik denk dat ze eigenlijk zelf niet zo over na hebben gedacht.
Van, nou, ja. Dat is exact de indruk die ik dus ook heb. Want ik vroeg daar zo verder. Ik zei, oké, maar als je dan als Volvo Premium bent... Maar binnen je eigen groep wordt het de goedkoopste auto van allemaal. Hè? Want de Smart Hashtag One is duurder. En de Zeeker X wordt ook duurder.
Ja,
dan
maar dat is dus niet hetzelfde segment. Hè? De Zeeker X is duidelijk ook een segmentje hoger. Wat heel verwarrend is. Het is geen bezig met auto.
Nee, oké, okay, fair enough. Ja. Maar dan, hoe je het ook doet... Je dwingt Volvo prijstechnisch in ieder geval naar de bodem toe.
Ja.
En toch is het premium. Nou, toen kwam er zo'n beetje een antwoord van... Ja, wat zijn wij knap, hè? Ik denk, ja, het is leuk.
Ja.
En ik kan er wel om lachen. Maar het is wel een serieuze vraag. Ja. Hoe ga je al die merken nou iets onderscheidends geven ten opzichte van elkaar? Want, nou ja, ik heb ze niet gereden. Maar ik denk ook als je net gaat rijden... Er zal ongetwijfeld verschil tussen zitten. Want, nou, geef een onderstel engineer zijn wielen, zijn schokdempers, zijn veren en zijn anti-rollbars. En hij maakt er wel
van. Ja, en hoe meer premium het is, hoe meer... budget je hebt, hè, zeg maar.
Ja, maar dat gaat op dat SPA ook niet helemaal op. Want het is niet een platform wat met vierwielbesturing of actieve stabilisatoren of zo. Dat past gewoon niet. Daar is de ruimte niet voor. En de technologie ook niet. Dan wordt het allemaal wel wat beperkter. En als je dan zoveel auto's in dat segment hebt, want Link & Co zit daar ook nog een beetje tussen.
Ja, hebben we ook nog. Vooral het net te noemen nog inderdaad, Link & Co.
Ja, ik moet dat nog even zien.
Terwijl ik moet zeggen, tot op heden lukt het ze... Kijk, de Volkswagen groep weten we door even heen... lukt het ze over algemeen vrij aardig. Je zegt Volkswagen, Audi, Seat, Skoda... hebben echt wel hun eigen rol. Ik bedoel, Porsche en Bentley staat op een ander plan.
Ja, okay.
En bij die kleine SUV'tjes was het nog het minst gelukt.
Ik wou net zeggen, maar dat geldt ook niet altijd. En trouwens, ik vind ook een Tiguan, Ateca... wat moet je dan hebben? De Karoq, hè? Ja, want de Kodiaq is iets groter. Dat vind ik nou ook niet bijzonder onderscheidend.
Nee, maar ik vind wel van de Ateca rijdt nog een stuk... dynamischer dan zo'n Skoda. En die zit nog wel wat hoger in de markt. Vind ik dan wel
zeker
te verdedigen.
Maar de differentiatie daar is al heel veel anders dan bij een Golf, Leon, Octavia.
Ja, nee, dat is echt heel duidelijk. En een Audi R3 mag je ook nog neerzetten.
Precies. Ja. Dat zijn echt andere auto's die wezenlijk anders rijden. De Kodiaq, dat is echt dat je denkt van... nou, oké, als ik nu de bocht omga, dan kan ik 7,5% sneller in de Seat dan in de Skoda. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje bij op.
En bij Stellantis vind ik, met al die merken tot op heden... gaat het beter dan ik gedacht zou hebben dat het ging met het onderscheid.
Maar goed, desalniettemin. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat binnen dat gigantische megaconcern gaan oplossen.
Ja.
Vooral omdat ik inderdaad een beetje de indruk krijg dat het ook een beetje work in progress is. Ja. Zo van, we'll make it up as we go along.
En hebben we ook nog Lotus. Nou, is ook niet bepaald dat je zegt het budgetmerk van de groep.
Nee.
Dus ik bedoel, dan concurreert die huidige Lotus Electric niet zo met een EX30, maar je moet
Capuchin in. Is toch ook elektrisch?
Ik heb hem niet gereden, maar dat, je moet er een beetje over nadenken hoe je dat onderscheid allemaal gaat maken tussen elkaar. Maakt deze tijd wel boeiend, want dan weer BYD hier, Zeeker daar en AOE's daar. Het is wel het ene nieuwe merk naar het ander. Ik vind die zijn bijna sneu voor sommige van de medewerkers. Want er gaat her en der op een gegeven moment wat omvallen, want dit kan niet uit.
Nee, maar volgens mij is het ook inderdaad van die Chinezen... We investeren nu één keer in een enorm productoffensief.
Mm-hmm.
We gooien zeg maar alles tegen de muur en we kijken wel wat er blijft plakken.
Ja.
Dat is volgens mij een beetje de strategie.
En Nederland is natuurlijk een van de landen waar ze beginnen, omdat die elektrisch zo hot is, samen met Noorwegen en een beetje Scandinavië.
Nou ja, dat is helder. En dat lijkt me ook een hele slimme aanpak.
Ja.
Maar ik zou inderdaad niet graag voor een van die merken willen werken. Want je baanzekerheid, denk ik, is niet zo heel hoog.
Nee.
Want volgens mij is het gewoon, we hebben er nu 6. En de top 3 mag blijven over 10 jaar.
Ja.
Dat is volgens mij een beetje de...
Nou ja, of er gaan wat bestaande merken in Europa gewoon omvallen natuurlijk. Kan ook nog.
Van de Geely groep of gewoon überhaupt bedoel je?
Nee, überhaupt.
Ja, ook, maar dat lijkt me een gegeven.
Ja.
Dat lijkt me echt een gegeven.
Ja, bij me makkelijk, hè. Kunnen wij een beetje met popcorn zien toezien? En,
nou, nee, ik, ja. vind dat jammer. Maar ik vind ook dat veel van die merken roepen het wel een beetje over zichzelf af.
Dat is waar, zeker.
Want als je je verenigt in zo'n bijvoorbeeld zo'n Stellantis-concern met allemaal dezelfde mild hybrid 130 pk 3-cilinder en allemaal dezelfde elektrische aandrijflijn met allemaal hetzelfde accupakket.
Ja.
Ja, dan maak je het allemaal wel heel dun. Dat kun je misschien voor 3 of 4 merken verantwoorden, maar niet voor 7.
Nou, plus, ik heb het onlangs wat bij de facelift van de EC4. Dat is ook niet heel spectaculair, zeg maar. Het is mooi als je techniek kan delen, dat je die minder kosten kan dempen en dingen ontwikkelen. Maar als je dus achterloopt, dan deel je dus ook alle techniek die achterloopt over al die merken. Exact. Dan hebben deze probleem, zeg maar. Ja.
En als je dan als merk gewoon echt weinig nieuws naar de tafel brengt. Ja, ik weet je, hetzelfde gevoel heb ik wel eens bij Renault.
Ja.
Ik vind Dacia op dit moment meer toevoegen aan de automotorwereld dan Renault.
Nee, ben ik helemaal met je eens.
Dus,
en dan vind ik de Austral best wel een aardige auto eigenlijk. Ik denk, nou ja, weet je wel, ja.
De producten zijn niet slecht in de regel. In de zin van dat als je het op een scorekaart uitmeet, dat ze echt ver achterlopen bij de rest. Helemaal niet. En zo'n Megane E-Tech vind ik best een oké ding. Maar tegelijkertijd zie... Weet je, het is een ID3, zit er in dat segment. Een hoop van die Chinezen en Stellantis. Weet je, dat zit allemaal in dat segment. Het heeft allemaal globaal hetzelfde
prijskaartje. Kia Niro, de elektrische toestel weer.
Ze komen allemaal globaal hetzelfde. Ja, wat is dan nog je toegevoegde waarde als... Als jij er nou niet meer bent, wat mist de wereld dan echt?
Ja.
Nou, die vraag, kijk, bij Dacia kan ik die wel beantwoorden, maar bij Renault?
Wat het meest interessante, kijk, we vinden natuurlijk wel dat sommige merken hebben lopen slapen en Tesla heeft de markt opengebroken. De Chinezen waren uiteindelijk ook al klaar voor de elektrische opmars. Maar een interessante take vond ik ook van een goed argument. Dus iemand die zei van eerst heeft Europa gedwongen Europese merken ontzettend investeren in de brandstofmotor, dus strenge uitstooteisen. Dus de grootste technologische voorsprong van de Europese autosector was de brandstofmotor.
Zeker.
Dus een efficiëntie en hoe schoon niet kan. Even met Dieselgate hebben ze dat ook redelijk verknald. Maar dan nog. En dan prompt ga je dus hetgene waar het beste bent, ga je hier verbieden om over te gaan naar elektrisch. Dat vond ik wel in elk geval, ik ben niet helemaal mee eens, maar ik vond het wel een interessante take dat ik denk, ja, maar wat had Europa anders kunnen... Je had ook als fabrikant zelf een beetje kunnen kijken van elektrisch gaat komen.
Zeker, maar als fabrikant opereer je binnen de grenzen van de wetgeving.
Ja.
En als de wetgeving voorschrijft, je moet dieselmotoren gaan bouwen, want dat is wel even waar 10 jaar geleden op neerkwam.
Ja. Ja.
Dan ga je dat doen. Nou, motor ontwikkelen kost een beetje centjes. Weet je, dat doe je niet even zomaar. En vervolgens, kijk, wat Volkswagen gedaan heeft in het Dieselgate schandaal, daar verdienen ze alle straf voor die ze krijgen en misschien nog wel meer. Maar heel veel andere merken hebben, nou, ik wil niet zeggen te goede trouw, maar in ieder geval de betere trouw, is dat een uitdrukking? Nu wel, gehandeld. En die worden een beetje soort van als collateral damage nu gedwongen om over te stappen op een hele andere vorm van mobiliteit.
Ja.
Elektrisch. En dan zeg je ook nog, oh ja, en by the way, over wanneer werd het aangekondigd, een paar jaar geleden, dus laten we zeggen over 15 jaar is die hele brandstofmotor gewoon verboden.
Ja.
Maar tot die tijd moet je er nog wel even een paar miljard in investeren om euro 7 te krijgen en wil blijven verkopen.
Ja.
Terwijl de Chinese merken hier inderdaad met linksom of rechtsom elektrische modellen naartoe komen, die daar helemaal geen last van hebben. Ja, dan maak je wel je eigen industrie het heel erg lastig.
Ja.
Laat ik het daar dan op houden. En ga je daar dan echt wat mee winnen? Nou ja, het wagenpark wordt jaar op jaar ouder, overal in Europa.
Mm-hmm.
Want heel veel mensen willen gewoon niet aan de elektrische auto of kunnen
het niet betalen. Het is gewoon heel erg duur, ja.
Ja, maar er is echt een heel groot deel van Europa waar ze gewoon zeggen, ja, maar dat gaan we gewoon niet doen. We willen niet. Hele grote delen van Spanje, nee. Gewoon geen zin in, willen we niet, zien we niet zitten. Ja, dan kun je wel zeggen, dan wordt de brandstofmotor verboden. Nou, prima, dan heb je dus zometeen een hele hoop hele oude auto's rondrijden. Wordt de lucht netto niet schoner. Dus dan heb je een papieren werkelijkheid waar niemand baat bij heeft, behalve de Chinese merken. Nou, dat lijkt me uitstekend beleid.
Ja.
Of zo.
Nee, ja, het is goed beargumenteerd, die kant. En ik vind dat wel iets waar her en der snel overheen wordt gestapt. En dan ben ik nog een algemeen relatief voorstander van elektrisch rijden. Maar ik heb dan als voorstander van elektrisch rijden erging me meer aan sommige andere voorstanders dan de tegenstanders. Want die kan ik nog wat begrip voor opbrengen, zomaar zeggen. En dan meer voor dit soort argumenten dan traditionele elektrisch rijden doe je op de kermis. Want dat is ook
dat is onzin. En er valt echt wel wat voor te zeggen om delen van het wagenpark te elektrificeren. Zeker mensen die nu in, laten we zeggen, een Kia Picanto rijden, bij wijze van spreken. Dat zijn vaak korte ritjes, niet al te lange afstanden. Lekker elektrisch gaan rijden.
Ja.
Beter voor iedereen. Alleen, het is onbetaalbaar. Ja, dan kom je in een soort catch-22 situatie.
Ja.
Wat moeten we eerst doen? Die betaalbaarheid vergroten? De infrastructuur aanleggen of de brandstof duurder maken? Ja, oké, begin maar ergens.
Ja.
Kijk, ik zeg ook niet dat ik het antwoord heb. Hè. Ik denk alleen dat de koers waar we nu op varen, dat die in de praktijk niet een schoner klimaat oplevert. In ieder geval niet met de snelheid waarmee de politiek kennelijk denkt dat dat gaat.
Mm-hmm.
En dat je er wel een hele hoop economische schade mee aanricht.
Ja.
Dat lijkt me niet handig. Dus.
Nee. Nou, wacht af.
Maar fijn voor Zieker.
Hoe ding. Dat zeker. Die zijn er mooi op tijd bij. Hey, het is ook leuk om te melden dat naar aanleiding van onze weggeefactie de vorige keer zijn we eigenlijk wel overspoeld met reacties van mensen. Vooral jouw schaalmodel van EX30 was enorm in trek.
Nou.
Heb ik inmiddels een winnaar voor uitgezocht. Dus dat betekent ook dat ik vele mensen moet teleurstellen. Niks persoonlijks, maar zo gaat het bij weggeefacties. En ook voor die BYD conceptcar die ik nog had, zijn nu wel een aantal gegadigden gekomen. Wellicht dat mensen dachten, ach, het zal wel niet. Toen ik vorige keer zei, geen enkele vraag. Want deze keer waren het toch echt tientallen. Nu een paar mensen die nog reageerden met, nou, als niemand wil hebben, neem ik hem wel. Nou, die hebben niet gewonnen.
Dat is een hele goede motivatie.
Ja, dat vond ik ook niet echt. Maar er waren wel wat enthousiaste reacties. En ook die heeft inmiddels een winnaar. Dus die mensen gefeliciteerd. Sorry als je niet kreeg. Volgende keer opletten en gewoon vooral weer meedoen. Leek me hierdoor wel leuk om eens even flink door wat reacties heen te gaan. Want via Spotify kan je reageren op de podcast. En veel mensen deden dat. Leuk. Van de afgelopen twee keer. Roel reageerde dat hij vindt dat Ford slim bezig is. Dat was naar aanleiding van jouw verhaal over de Fiesta. Dat je het zo jammer vond dat ze mee stopten. Hij zegt de Fiesta introduceren ze heus wel weer met veel marketingbombari. Zodra er een klein elektrisch platform is. Zoals ze ook met Explorer nu doen voor Europa. Wat denk jij? Heeft hij daar gelijk nog?
Nou, dat denk ik niet. Kijk, de Explorer, dat is nooit een model geweest voor Europa. Dat was gewoon een model voor de VS. En toen het uitkwam, en dat was in de jaren 90, korte periode, werd hij hier dan officieel geleverd. Toen het niet uitkwam, werd hij van de markt gehaald.
Mm-hmm.
En nu het weer uitkomt, omdat er een plug-in hybride variant is, of in ieder geval er een kans is op deze markt, brengen ze hem weer terug.
Ja.
Maar de Ford Explorer was er altijd al. Nu is er zometeen geen Fiesta meer. Want het is niet dat ze hem, weet je wel, elders nog wel leveren.
Ja.
Dus ik bedoel, ik sluit niks uit hoor. Het zou zomaar kunnen dat ze er wel mee terugkomen, maar of het slim is, ja, ik denk van niet.
Dus dat Roel. Dan reageert Luc van Delden. Zoals altijd top. Zou voor mij veel vaker of langer mogen de podcast. Nou, langer trekt ons stem niet. En vaker, ja, helaas moet ook nog auto's rijden. Dus kunnen niet alleen maar podcast opnemen. Maar dank voor je blije reactie.
Zou ik wel echt leuk vinden, meen ik serieus.
Om het nog vaker te doen?
Ja.
Bedoel je?
Oh ja, ik zou heel graag een wekelijkse podcast. Ja, juist omdat ik merk altijd aan het einde van de podcast dat ik denk, oh, dat had ik eigenlijk ook nog wel willen zeggen. En dit had ik ook nog wel willen vertellen. Maar dan zitten we hier inderdaad anderhalf, twee uur.
Ja. Ja, we zouden het korter kunnen doen dan vaker of zo. Maar goed, we zijn ook vaak op pad. En ja, er moet ook nog een blaadje in elkaar. Maar wie weet, staan er wat plannen zijn er voor een tweede podcast, Luc. Dus in die zin word je dan nog geholpen als dat van de grond komt. Maar hij zegt, ik kan er uren naar luisteren. Ook leuke onderwerpen. Naast het nieuwe spul, zoals Youngtimers, Occasions en beginner auto's. Ja, zeker Occasion, Youngtimers met Michiel ga ik me wel eens op in. Toch wel goed om misschien af en toe even een aflevering tussendoor te noemen, wat occasions door te nemen. Ja, die markt, het is zo oneindig groot, bijna waar moet je beginnen, hè? Maar we kunnen vast wel een beetje omkaderen. Gaan we goed naar kijken, Luc, dat we het vaker doen. Dan Tjerk, die reageert leuke podcast weer. Mannen, lekker kort op de bal qua nieuwsontwikkelingen. Ja, we zijn oud-week of niet natuurlijk. Een tip van mij, doe maar. Nodig een keer een gast uit. En dat bedoelt hij niet per mensen. Maar hij zegt de zaakjes zoals Jan Lemkes. Heel leuk. En bespreek hoe een test gaat of een scorekaart werkt. Nou, dat tweede kunnen we sowieso wel een keer doen. Hoewel dat is.
Ja, wij testen ook wel eens auto's, hè?
Ja, dus. Nou, dan testen we dat en we tellen de score bij elkaar op. Dan heb ik even 90% al verklapt. Nou, we kunnen een keer polsen bij Jan of andere redacteur inderdaad. We kunnen ook eens een keer met z'n drieën anders een keer voor de gein een keer doen. Misschien is dat wel een keer leuk. Dat is noodzakelijk voor de kerst of zo. Een leuk feestthema.
Leuk feestthema. Ja. Mutshop.
Dan AB Klut, leuke bijnaam van iemand. Die denkt dat e-fuels niet gaan gebeuren op grote schaal. Hij zegt het ketenverlies is zo groot dat het te duur blijft om te maken. En lokaal blijf je je uitstoot houden en daar willen we de zaakjes vanaf. Nou, jij als e-fuel propagandaman?
Nee, oh nee, zo zou ik mezelf echt niet willen bestempelen. Ik denk alleen dat er wat voordelen zijn aan synthetische brandstof. Namelijk dat je het bestaande wagenpark grotendeels kan vergroenen.
Ja.
Dat scheelt een hele hoop productiekosten. En het produceren van auto's kost gewoon ook heel erg veel energie. En ik denk dat het in de lange termijn duurzamer kan zijn om het oude spul rijden te houden dan steeds maar iets nieuws te maken.
Ja.
Dat denk ik. Wat je zegt over ketenproblemen, helemaal 100% waar. De logistiek komt nu nog absoluut niet uit. Maar ik denk dat er bepaalde sectoren zijn, bijvoorbeeld de luchtvaart. We gaan niet elektrisch vliegen, dat geloof ik niet. Misschien op kleine schaal, maar niet zeg maar het intercontinentale vervoer.
Er moet wel heel iets bijzonders met accu's gebeuren. Hè?
Ja, maar zelfs solid state en zo, dan zie ik het nog niet gebeuren. Dus voor die sectoren en voor de scheepvaart in mindere mate misschien ook wel, is synthetische brandstof denk ik wel een oplossing. En uiteindelijk gaat het hier niet om, we willen elektrisch rijden. Waar het om gaat is, we willen dat we stoppen met broeikasgassen uitstoten. Even heel kort in de bocht gezegd, want we willen klimaatverandering tegengaan. Nou, dan moet je niet alleen de automotive sector aanpakken, maar alles. En als je op dat soort schalen energie gaat produceren, dan komt het misschien wel uit. Dus dan maak je de synthetische brandstof niet per se voor de auto, maar je maakt de synthetische brandstof ook voor de auto.
Toch.
En misschien voor een deel van de
markt. En luchtvaart, scheepvaart.
En ik denk dat de luchtvaart inderdaad... Ja, als ik het inschat, is het daarvoor sowieso nodig. Of waterstof. Maar ja. Goed, dat is een beetje een broekzak-vestzak verhaal.
Ja.
Of je die waterstof nou direct in het voertuig pompt... of dat je er synthetische brandstof van maakt. Kost energie, zeker. Maar levert ook weer wat voordelen op. Dus...
Wellicht in onze levensjaren gaan we nog meemaken hoe het antwoord wordt. Reactie dan van Gerben Jacob van der Veen. Die zegt, het was een genot om naar te luisteren. Toen maar, ga zo door. Nou, dank voor het compliment. En ook hij zegt, iets meer aandacht voor tweedehands auto's zijn mij wel aanspreken. Aangezien nieuwe auto's voor particulieren niet meer betaalbaar zijn. Goed, Gerben.
Ja, vind ik sowieso leuk. Maar dan wil ik wel ook even, want net was er ook al iemand die zei van misschien iets over beginnersauto's, occasions, et cetera. Mm-hmm. Dat wordt dan gelijk de vraag voor de volgende keer. In welk opzicht? Dus gaat het dan
ook over... kleine auto's of occasions van 10 jaar oud?
Precies, occasions die leuk zijn om te hebben. Of gaat het over aankoopadvies? Of je kunt maar 2 dingen, denk ik, bij zo'n polletje zetten.
Ja, nee, de opties zijn meer dan 1.
Meer dan 1?
Ja, ik kan 3 of 4 ook. Kan ook.
3 of 4, oké. Okay. Ja. Ja, 2 is ook meer dan 1. Maar 3 of 4. Ja, nee, dan ben ik wel benieuwd. Laten we even 4 dingetjes bedenken voor qua occasion onderwerpen in deze podcast.
Ja.
Want dan ben ik inderdaad wel benieuwd. Waar gaat het dan om? Hè? Ik heb 5000 euro en ik wil een auto kopen.
Ja.
Wat moet ik dan hebben? Zoiets? Of is het meer van, nou, wat zien we gebeuren qua trends in de occasionmarkt? We hebben natuurlijk ook iemand die voor Autoweek occasions doet.
Mm-hmm.
Die weet daar wel wat van. Dus daar kunnen we altijd wat aan uitvragen. Of zie je het over onderhoudskosten of mobiliteitsabonnementen of weet ik veel. Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
Ja, dan maak ik meteen de vraag van de week van in te vullen via Spotify als je even omhoog scrolt. Even kijken, waar zijn we geweest? Daar ben ik een beetje doorgescrolld. Oh, hier. Paul reageert nog even op de Avantime die ik noemde. Dat vindt hij een geweldige auto. Zoiets apart durven maken wat alleen Frankrijk kan. Pas ook binnen de lijn van typisch Franse limousines en aanverwanten. Ik snap wat hij bedoelt. Het gevaar is natuurlijk altijd wel als je zegt, zoiets apart durven maken. Ja, dat is leuk om te maken, maar als je maar 3 van verkoopt. Je maakt niet voor foto's zo'n auto.
Nee. Maar het is wel fijn dat iemand het doet.
Ja.
Anders rijden we allemaal zo meteen in de Golf.
Of een ID3. Of een.
Maar ik vind overigens, we hadden het de vorige keer over de Tour V10 en de Passat W8. Ook in Duitsland zijn wat dingen geprobeerd waarvan je denkt, nou, ja. Daar waren ze in Frankrijk weer niet op gekomen.
Nee.
Audi A2, 3 liter.
Ja.
Ook bijzonder vooruitstrevend.
In het onderhuis is het Frans wat meer qua carrosserievormen en het Duits wat meer qua technieken, inderdaad. Dat is wel waar. Ik zou geen
trouwens, in Engeland hebben ze ook een hele hoop creatieve dingen geprobeerd. Ze waren vaak niet goed, maar wel heel creatief.
Ja, dat is een beetje voor mijn tijd. Zeg eerlijk, daar ligt mijn expertise. Ik moet eigenlijk Cornelis binnenhalen, denk ik. Nou, het Engelse spul.
Ja, ik weet er ook wel wat van. Maar Engelsen zijn liefhebbers van gecompliceerde oplossingen voor niet bestaande problemen.
Laten we kijken, denk je even niet nu uit de mouw te schudden is flauw, maar even van de volgende podcast gaan we gewoon een paar van die dingen doornemen. Vind ik wel leuk.
Nou, aluminium XJ.
Dat is waar.
Om maar eens een voorbeeldje te noemen. Want die auto was echt substantieel lichter dan de concurrentie toen hij uitkwam.
Ja. Ja, nog steeds.
Om maar eens een voorbeeldje te noemen.
Tenminste, de laatste, hij is nou net niet meer, maar de jongste XJ was, was een opvallend lichte auto.
Ja. Ja. Hoewel, BMW toen hadden ze die 7-serie al met die carbon.
Met carbon dingen.
Die was ook niet heel zwaar.
Nee, maar XJ nog wel. Hij voelde nou veel lichter. Ik zou moeten opzoeken
dat
ook zo was.
Dat inderdaad wel.
Om te rijden. Nou leuk, gaan we ook een keer doen. Dan zegt Champion dat het een leuke podcast is. Dankjewel. En hij zegt, ik kan me heugen dat Marco ooit handschoenen zou weggeven. Volgens mij is dat niet gebeurd. Nou, dat is zeker wel gebeurd.
Ze liggen niet meer op mijn bureau in ieder geval. Dus nee. Ik heb ze of bewust weggegeven of iemand heeft ze gewoon meegenomen.
Nee, er was ook een prijsactie. De reacties daarop waren overigens nog uitgebreider van het schaalmodel. Die waren heel erg gewild. Maar ook daar is gewoon een winnaar uitgekozen. En die heeft ze inmiddels thuis. Bastiaan Vijn zegt, zoals altijd weer leuk om te luisteren. Leuk om jullie persoonlijke mening te horen. Let een beetje op het slaan tegen de microfoon. Met de hand doe ik dat niet. Misschien bedoelt hij gewoon af en toe het enthousiaste stemgeluid.
Dat hij inderdaad een beetje overstuurt. We zullen erop letten.
We letten erop. Dan Reinhard Schier zegt, ik heb genoten van deze aflevering. Ik vraag me toch wel af waarom jullie zijn gestopt met het Autoweek Journaal. In het bijzonder het GTO Journaal. Dat was nog een keer. Ik hoor nu de microfoon overslaan door jou gelach. Dus dat
dit heb je zelf getikt, toch?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, echt. Of Reinhard is een pseudoniem van iemand. Ik genoot er erg van op de vrijdagmiddag.
Nou, Reinhard, je was een van de weinigen, want daarom zijn we er ook mee gestopt.
Ja, het werd gewoon niet zo goed bekeken. En, dus,
en de productiekosten lagen erg hoog.
Ja.
Voor.
Dus combinatie was veel werk voor heel lief weinig views. Het trot een beetje in hetzelfde gegeven voor de achteruitkijkspiegel. Dat werd wel iets beter bekeken. Maar ook daar, mensen die keken waren heel erg fan en baalde ik dat we stopten. Maar ze waren niet met zoveel.
Nee. Dus ja, dan stoppen we ermee.
Dus dan stoppen we nog even mee, helaas. Daaf reageert, ik snap Marcos verhaal over de Chinese kaststromen niet. Tot nu toe zijn dergelijke merken niet goedkoper dan bijvoorbeeld Kia en Tesla en Volkswagen, maar wel slechter. Zie je ook Roy's review over de Xpeng P5 en de Ibis U6.
Volgens mij zei hij over die auto's dat ze niet zoveel toevoegen, zijn die slecht. Maar gewoon, ze hebben niet...
Nou, de Xpeng P5 vond ik wel slecht, ja.
Okay.
Maar de iOS U6 vond ik aardig, alleen 15.000 euro te duur.
Ja. Ja. Maar dat neemt niet weg dat veel van die Chinese auto's wel of meer vermogen of meer ruimte voor ongeveer vergelijkbaar... Ik bedoel, ga bij Stellantis een EV uitzoeken, dan krijg je aanzienlijk minder vermogen en vaak ook heel veel minder ruimte.
Ja.
En minder actieradius ook nog eens een keertje.
En er zijn ook Chinese merken zoals MG en ook Lynk & Co die best wel wat aantal hebben verkocht al.
Nou ja, en BYD komt natuurlijk nu met die Dolphin. Ja. Die ook relatief gezien spotgoedkoop is.
Zeker.
MG4. Nou ja, voor niets. Ze hebben nu 10.000 MG's nieuwe stijl verkocht, geloof ik.
Ja.
In vrij korte tijd, toch wel.
Stel bij elkaar op en dan gaat het toch hard worden, Daaf. Dus het zal ook niet minder worden. Ja, wat je volgens daar politiek gezien van vindt is natuurlijk een tweede. Maar aan de verkoopaantallen zal het niet liggen.
Er zitten wel importheffingen ook op Chinese auto's, hè?
Gewoon vanuit EU, toch? Ja. Dus het komt er nog bij. Daarom zijn Amerikaanse auto's hier ook duurder dan daar.
Ja, en die hebben dan nog het bijkomende probleem dat wij vaak wat meer kijken naar CO2-uitstoot dan ze in Amerika pleegden te doen.
Ja.
Aan de andere kant is Tesla ook.
Tesla ook, nee, EV's, precies. Gewoon de B2 alleen al, zullen we zeggen. Dan hier, dat vond ik wel een interessante reactie ook. Ik denk, meneer heeft een punt. Bob,
oh, nee.
Ontdekt hij. Ik hoorde jullie zeggen dat Stellantis geen zesbak met dubbele koppeling had. Namelijk van, ik zei dat ze die voor het eerst die hadden in de Mild Hybrid. Wat dacht je van de 4C?
Ja, maar dat is geen Stellantis auto, dat is een FCA-auto.
Nee, exact. Nu is dat onderdeel van het Stellantis concern. Ja. Maar, want van Mito had namelijk ook een bak met dubbele koppeling.
Maar dat is ook op een FCA-product.
Exact. Dus nu is dat merk onderdeel van Stellantis, Bob. Maar toen Alfa die bak leverde, nog niet. En inmiddels wordt die bak ook niet meer geleverd. Dus het voor het eerst dat...
wordt überhaupt niet meer geleverd.
Nee, en de Mito ook niet. Gestopt. Dus het is alsnog voor het eerst dat Stellantis een zesstrafsbak... of überhaupt een automaat met dubbele koppeling heeft. Maar ik...
Maar scherp opgelet, dat
nou,
wel.
Ik weet eentje, die ook een MC20. Die is eerder. En die heeft een dubbele koppeling.
Ja.
Maar die noemde Bob weer niet, dan.
Nee. Maar, ja.
En juist onder Stellantis concern, want juist onder Ferrari-tijden... had Maserati geen bak met dubbele koppeling.
Nee, dat is waar.
Die waren exclusief voor een Fiat tijd, voor Ferrari. Maar nu wel, met de nieuwe Nettuno motor.
Maar is die niet nog onder FCA? Want dat is wel, die Nettuno is een afgeleide van de Ferrari.
Nee, dat vorige keer hebben we over gehad. Dat is niet zo. Het is een heel andere blokhoek.
Oké.
Okay. Dus geen Ferrari motor. Het heeft niks te maken met die 296. Het is echt een Maserati motor. En,
Nee, niet die 296. De Alfa Giulia Q.
Oh nee, ook niet. Nee. Nee, het is een heel ander V6 dan andere inspuiting, andere technieken. Eigenlijk een beetje ontdekt voor Alfa natuurlijk ooit, van wat daar nu dan de 33 Stradale is geworden.
Ja.
Maar echt binnen Stellantis is die aandrijflijn ontwikkeld en dat staat los van de technieken die er al waren.
Oké. Okay.
Maar nou van dingen. Dus leuk geprobeerd, Bob, en ik snap je punt, maar je had geen gelijk.
En als je het wel hebt, krijg je het gewoon.
Dan een mail van een geheime zoon van Elon Musk, want de naam is A17886X. En die heeft wel een leuk verhaal. Die zegt, stiekem is het echt een conspiracy theory. Gewoon dat wij zelf onze haatmail schrijven over dat wij Duitse merken haten.
Nee hoor, dat is geen geheim. Daar zijn we heel eerlijk over. Nee, vooral Porsche, dat vinden we echt een naam.
Ja, en kijk even de afgelopen 10 jaar en zeker een jaar of 10 geleden de reacties nog even terug onder dingen. En dan zie je wel dat dat niet allemaal door onszelf verzonnen is. Dat wij werden beticht van enige voorliefde voor Duitse automerken. Dan reactie van Maurice Klapwijk. Ik heb al, die wilde in aanmerking komen voor het schaalmodel. Hij heeft niet gewonnen, moet ik zeggen. Maar ik vond zijn reactie wel aardig. Hij zei namelijk, ik heb lang zitten twijfelen om een EX30 aan te schaffen. Maar uiteindelijk heeft hij toch iets meer uitgegeven. Heeft hij een Polestar 2 gekozen. En zei, want op deze manier zou ik toch een EX30 kunnen hebben. Nou, ik vond het een leuk argument, maar iemand anders won de prijsvraag. Maar zijn vraag was, waarom hebben wij nog niet de vernieuwde Polestar 2 Long Range Single Motor met achterwielaandrijving getest?
Hebben we.
Nou...
Dat hebben we.
Dat hebben we wel.
Maar het verhaal is nog niet gepubliceerd.
Nee.
En dat heeft er een beetje mee te maken dat momenteel komen auto's in Nederland beschikbaar in golven. Er zijn weken, dan zit ik tegen mijn telefoon aan te staren en te kijken of hij nog wel werkt. Want ik hoor helemaal niks.
Ja.
En als ik mensen mail, ja, nee, is er niet. Nee, komt binnenkort. Ja, moet je nog even wachten. En er zijn weken dat ik mijn telefoon het liefst uit zou zetten. Omdat ik van alle kanten gebeld word. Willen jullie hiermee rijden? We hebben dit beschikbaar. Kun je iemand vrijmaken om hiermee een test te doen? En we hebben onlangs weer zo'n Golf gehad. En daar zat ook de Polestar 2 bij. Die hebben we getest tegen een Kia EV6 RWD.
Leuk.
En die komt even uit mijn hoofd in Autoweek 44. Dus over een paar weken. Maar die zat in zo'n grote bult met auto's. En ze zijn allemaal om wat voor reden ook belangwekkend. Dat deze even op zich heeft laten wachten.
Ja. Dus geen nood.
Maar hij komt eraan.
Maurice, die test komt eraan. En dan nog een hele enthousiaste mail van Hans Santifort. Hij schrijft, ik heb voor het eerst eens naar de podcast van Marco en Roy geluisterd. Ik dacht dat een redacteur een objectieve mening moet geven over een bepaalde auto. Wat ik hoor, bijvoorbeeld over de Astra GSE, is helemaal flut. Dat hij de acceleratie van 0 tot 100 in zoveel seconden doet. De heren rijden blijkbaar liever in een Lamborghini Urus of een afgeleide daarvan. Een Mercedes AMG 6.3 SL of hoe ze allemaal ook mogen heten. Om vast even de mail te onderbreken. Ik heb nooit gezegd dat ik graag een Lamborghini Urus wil rijden in elk geval. Maar als Renault met een nieuwe Renault 5 rond de 25.000 euro gaat scoren, vinden ze het ook al niks. Dat zijn wel auto's die voor de gewone man betaalbaar zijn. Kortom, zit niet zo te zeiken over hoe snel een auto kan accelereren. Of als je met 150 door een bocht kan en of er wel een draadloze oplader in de auto zit. Voor je telefoon dus blijkbaar. En geef weer hoe een auto eruit ziet.
Nou, Hans.
Nou, om weer te geven hoe een auto eruit ziet. Jij in de podcast kan je geen foto's laten zien. Maar ik, dat ik is iets wat of... redelijk objectief al het zien is door gewoon een foto te bekijken.
Ja, ik weet niet of een podcast het juiste medium is om weer te geven hoe een auto eruit ziet. Volgens mij hebben we daar betere media voor.
Dan moet je heel beschrijvend vertellen. Ja, nou, een goede boekschrijver kan dat, hè? Als je een verhaal leest, dat je heel beschrijvend kan vertellen hoe iets oogt of...
We hebben allemaal wel een beeld hoe de Uruk-hai eruit zien van Tolkien, toch?
Ja, maar ik heb...
Voordat Peter Jackson het op film zette.
Ik heb het film eerder gezien dan het boek gelezen.
Oeh.
Ja, ik moet het boek nog steeds lezen. Sorry. Ik dacht wel ook aan Lord of the Rings. Zegt bizar dat je ook daar op begint trouwens. Dat is wel heel grappig.
Ja, nou ja.
Bij verhalen te vertellen. Nee, goed.
Maar een objectieve mening, die geven we in het blad en op de filmpjes, YouTube-kanaal, website, et cetera. De podcast, zoals de inleiding ook zegt. Het is wat meer Autoweek achter de schermen in ons werk.
Ja.
Dus daar hebben we iets meer ruimte om een persoonlijke mening te kunnen weergeven. En even terugkomend op de 5. Of die niet wel of niet goed is, nou, dat zien we wel als we ermee kunnen rijden. Maar waar het toen over ging, was meer dat teruggrijpen op het verleden.
Ja.
Ik bedoel, verzin wat nieuws was eigenlijk meer de strekking van het verhaal. En of die 5 wel of niet goed is, ja, dat zien we wel als we daadwerkelijk achter het stuur zitten.
Ja.
En een elektrische auto voor 25.000 euro, ja, ik moedig het van harte aan.
Ik zie het nog niet gebeuren. Als je kijkt hoe duur benzineauto's zal zijn, dat segment, of dan moet nog, ja, met subsidie erbij. Kijk, die Dacia Spring, ja, nou, heel kaal. Weet je wel, je zegt, als je een rem wil, moet je bijbetalen. Of een ruitwissel op je achteruit, dat soort dingen. Nee, maar dan kan het, hè. Zo met de ID2 dat ze beloven voor 25.000, denk ik ook, nou, ik moet het nog zien, hoor.
Je remt op de elektromotor. Als je daadwerkelijk schijfremmen wil, dan moet je bijbetalen.
Ik denk dat ze vooral beloven de ID2, hè. Die wordt opvallend goedkoper dan de Skoda-versie, omdat de Skoda-versie wordt een SUV'tje. En zegt ja, onder de 25, denk ik, nou, dan bedoelen ze wellicht ook in Duitsland. En dan zijn ze in Nederland toch weer duurder.
Maar dat verschil is bij elektrische auto's veel minder groot, hè?
Ja, maar door de BPM, maar... Alsnog zijn ze in Nederland vaak duurder, omdat het gewoon het Nederlandse prijsbeleid zodanig, omdat dat voordeel er is van de BPM, zijn elektrische auto's hier duurder dan Duitsland.
Okay, maar fair enough. Maar het verschil is wel kleiner.
Maar ik denk, als je ook komt voor 25.000, dan wordt het zo'n versie vergelijk met de Golf MPI. Zo'n 60 pk versie die eigenlijk niet leverbaar is, maar de prijs fictief zo lekker laag houdt, zeg maar.
Daar heb ik nog een leuk verhaal over.
Vertel.
Ik heb een testje gemaakt met een Mazda 2 en een Toyota Yaris en een gefacelift Clio.
Mm-hmm.
En ik wilde graag een Yaris met 1.0 motor. En ik kreeg een Yaris met 1.5 motor. Maar dat had ik even niet goed gelezen in de bevestiging van de mail. Dus ik stap in en ik rij weg. En ik denk, nou,
wat een kracht.
Voor een 1.0'tje.
Ja,
en leuk. Dat je bij de derde tussenacceleratie van 80 naar 120 in 6 op de snelweg. Dat je toch denkt, ja, maar dit kan niet. Want ik ken dat motortje uit onze Aygo X-duurtester. En daar had hij er al een beetje moeite mee. En deze auto is niet heel veel lichter, zeg maar. Dus nee, dit kan volgens mij niet. Dus nou, toch even stoppen langs de snelweg. Even kenteken check. Oh, het is een 1.5. Dus ik belde er later over en ik zeg, weet je, prima, dat kunnen we rechtschrijven. En het blijft relevant, ook omdat we een keer een Yaris hebben die niet hybride is, wat ook wel eens leuk is. Het was eigenlijk het verhaal, nou, de 1.0 bestaat op de prijslijst. En er staan er een paar ergens over verspreid door het land. En die kun je dan als soort voorraadauto uit voorraad bestellen. Maar verder is die auto er gewoon eigenlijk niet. Dus dat soort auto's, nou, zo'n Volkswagen, ik wil heel graag een keertje... Of ik wilde heel graag een keertje een test doen met alle instapmotoren in het bezig met. Dus Polo 1.0, weet je wel. Echt allemaal van die 60 tot 80 pk gebakjes zonder turbo. Nou, ik heb alle importeurs afgebeld. En ze zeggen op een enkele uitzondering na allemaal... Ja, die auto is er wel. Maar dan kun je niet meer rijden.
Nee. En dan vind ik in deze tijd nog een goede smoes. Dat zegt, we hebben al chip tekort. Dan gaan we niet die chips verspillen aan de goedkoopste auto's.
Ja,
zeg maar.
Ja.
Nee, maar goed, wij weten het verleden. Dat was niet anders. Hè.
Nee hoor, dit is altijd al zo.
De Polo SDI en zo, weet je wel. De turboloze diesels. Nee.
Nou, en die werden nog wel verkocht aan rijschoolhouders. Ik heb les gehad in zo'n ding.
Wauw.
Een Polo SDI'tje.
Ja.
Dus,
0 naar 100, 18 seconden. Ja,
ja, maar ja, voor lesauto's is dat natuurlijk absoluut niet relevant.
Nee.
En het bleef wel heel. En het was heel zuinig.
Ja, we waren wel zuinig. We waren zuinige auto's. Leuk. Nou ja, sorry Hans. Blijf wel vooral luisteren. En komt vanzelf al iets langs wat jou wel interesseert. Bovendien bijvoorbeeld over de Renault Zoe zijn we heel enthousiast geweest. Dus het ligt inderdaad, wat Marco zei, niet aan het segment, maar aan de naamgeving in dat geval. Hey, dan nemen we nog even wat uitslagen van enquêtes door die we iedere maand doen. Zo hadden wij de vraag gesteld, moeten we Volvo en Polestar als Chinese merken zien? Of als Zweedse merken. En de meerderheid van 61% vond ja, want Geely's eigenaar is eigenlijk een Chinees merk.
Dus toch?
Dus 39 niet. En het is geen overweldigende meerderheid, maar wel een duidelijk. Dan over de Fiat 600. Wat vinden mensen van het design? Is dat een echte Fiat, ja of nee? Maar 71,5% vindt, ja, wel degelijk, is dat een echte Fiat.
Nou, en dat verbaast me wel. Dat verbaast me wel, want die 500 had natuurlijk toch wel een soort van unieke aantrekkingskracht.
Ja.
Overigens, voordat Hans weer heel boos mailt, ja, ik vind ook bij de 500 dat het teruggrijpen op het verleden gewoon, had voor mij niet gehoeven, verzin wat nieuws, maar vooruit.
Mm-hmm.
De koper denkt daar anders over en de markt heeft altijd gelijk. En die 600 is, ja, leent daar wat van, maar dan op een minder charmante, nostalgische manier. Dus ik had niet verwacht dat zo'n grote meerderheid het een echte waardige partner zou vinden voor de 500. Maar goed.
Ik ben benieuwd. Er rijdt ook nog een hoop Fiatjes rond in Nederland. Of mensen vergeten te vinden naar dealer voor deze elektrische variant. Nou, we gaan lekker door. Dus we gaan meteen door naar de vaste rubrieken. Eerst de to-drive list. Welke auto hebben wij nog niet gereden, ondanks dit vak, terwijl we dat nog graag een keer zouden willen doen? Jij noemde vorige keer de Touareg V10 TDI. En ik dacht, ik blijf een beetje hetzelfde segment. En hij was nog niet genoemd. De Audi Q7 V12 TDI heb ik nooit gereden. En ik wil een keer graag een V12 TDI proberen.
Ja, dat zal. Je moet er wel overheen. Hè? Maar volgens mij heb ik een V10 W12 gezegd. De vorige keer. Want de Touareg V10 had ik volgens mij al een keer gedaan. En de Passat W8 die ik eigenlijk begroot had ook. Maar dat maakt niet uit.
Oh, sorry. De
Q7 V12 TDI.
Ja, die is nog niet genoemd in elk geval. Ik zou hem nog graag in R8 rijden. Maar ja, dat was een conceptcar. Alleen Steven heeft hem gereden met wel 60 km per uur.
Ja,
de Audi R8 V12 TDI.
Ja, over Ocean Drive, hè? Ja. Op en neer. Daar kan hij over vertellen.
Ja.
Ja, dat doet hij ook graag.
Wel jammer dat die auto net gekomen is. Ik denk niet dat het echt was gaan leven of zo. Maar ik vond het wel gaaf bedacht. Gewoon een beetje met Le Mans. En op een gegeven moment zijn ze ook met diesel gaan racen en zo.
Ja, ik weet het niet. Ja. Supercar met een dieselmotor.
Ja, wel 12 cilinder diesel.
Ja, maar ja,
te lachen.
Het is een diesel.
Ja.
Ja, nee, in een supercar, nee.
Maar goed, daarom in die Q7, want in elk geval weet ik een beetje hoe het voelt en hoe die klinkt. Voor mij is de enige redacteur, hij is nu weg, die hem ooit gereden, was Nick de Boer.
Oh ja?
Hij heeft een keer een Q7 V12 TDI. Ja,
echt introductie,
ja, een facelift of zo, en zeker.
Nick de Boer, is helemaal geen Nick de Boer auto.
Ja, RS6 Sedan en Q7 V12 TDI in één reis heeft hij 2 auto's gereden die verder nooit meer langs zijn gekomen. Het RS6 Sedan is natuurlijk ook vrij zeldzaam.
Dat was dan met die V10, hè?
Ja, ja, wacht heel.
Bijzonder ding.
Dus dat, nou wie weet komt hij nog een keer langs voor een leuke occasion verhaal. Acht ik niet onmogelijk.
Gaan nou ja, ik ga er wel van uit dat we ooit een keertje een grote reportage gaan maken over een soort van dieselgekkigheid.
Mm-hmm.
Want er is natuurlijk een periode geweest, hè, Subaru Boxer diesel. En,
ja, goede auto.
Van die hele spaarzame, van die afgeknepen 40% bijtelling ellende. En dat we gewoon eens een keertje een hele grote reportage maken over diesel hoogte- en dieptepunten.
Ja.
Nou, daar moet deze dan wel in.
Dat is wel leuk. Goed, gaan we naar de tegenvaller rubriek. Ik noemde vorige keer de Nissan Cube. In jouw beurt deze week. Welke auto viel jou bitter tegen? Of welke auto vond je niks en had je ook weinig van verwacht?
Nou, ik noemde net al even die test met de Yaris en de Mazda 2 en de Clio.
Ah ja, actueel.
En die Mazda 2, die heeft dus nu een E-Skyactiv G motor. Dus nog steeds een atmosferische 1.5 viercilinder. Maar dan met een heel klein beetje mild hybrid ondersteuning. Dus een opgevoerde startmotor die een beetje kan helpen bij het aandrijven.
Ja.
En die viel echt enorm tegen. Ik vind Mazda's over het algemeen erg fijne auto's. Ze rijden lekker, prettige ergonomie, mooi interieur. Het werkt gewoon allemaal. Alleen die Skyactiv, vooral de Skyactiv G-motoren, die missen gewoon heel veel pit onderin. En dat zou je nou juist met zo'n mild hybrid systeem kunnen oplossen. Want ja, die startmotor levert dan misschien 5, 6 pk of zo.
Mm-hmm.
Maar ja, die heb je dan wel meteen bij een stationair toerental.
Ja.
Dus dat kan net even die lijzigheid er onderin uithalen. En dat gebeurt nou precies niet. En dan slaat het allemaal een beetje dood. Want je moet ontzettend veel toeren maken om een beetje tempo in die auto te krijgen.
Ja, zelfs zo zwaar is hij niet.
Echt traag.
Ja.
En dan heb je in principe de oplossing gevonden, wat mij betreft. En dan pakt het uit zoals het uitpakt. En dan merk je er eigenlijk helemaal niks van in de praktijk. En dat haalt die hele auto's naar beneden.
Ja.
En ik had een Yaris erbij met dus een 1.5. Dat is dan wel een driecilinder. Maar dat is gewoon een lekker fel blokkie, een lekker doortrekken. Ik bedoel, tuurlijk, hè, met een turbootje heb je altijd wat meer daadkracht, want je hebt gewoon meer koppel in het middengebied. Maar die Yaris laat je op de snelweg gewoon in 6 staan, of je moet een keertje terug naar 5. En nou prima, dan kun je gewoon lekker meekomen met het verkeer. En die Mazda, elke keer dat je wil inhalen. Nou, ik heb het een paar keer geprobeerd in 6. Maar dat is echt dat je denkt van, nou, ik ga nu bij Bussum. Dus tegen de tijd dat ik bij Muiden ben, dan zit ik er wel een keertje.
Ja.
Dat duurt echt lang, joh. En dat haalt dan die hele auto naar beneden.
Ik vind wel een beetje bij Mazda's horen we dit niet meer meer. Hè? Van de moet daar wel iets, ik weet niet, ja, elektrisch. Wat die MX-30 was er ook maar meh. Dan gaan ze komen natuurlijk met zo'n rare PHV-achtige met zo'n rotatiemotor binnenkort. Maar die motoren en zo, ik denk, kom op, het er gebeurt er niet zoveel.
Nee, nou ja, maar Mazda is natuurlijk wel een relatief klein merk en ze doen wel een hele hoop. Ja, ook dat ze toch zo'n CX-60 bouwen, mm-hmm. ondanks dat die niet helemaal gelukt is. En die SkyActiv-X-technologie die ze toch maar werkend hebben gekregen.
Ja.
Misschien moeten we ook niet van zo'n klein merk verwachten dat het in één keer allemaal tophits zijn. Dat het gewoon even wat tijd nodig heeft.
Ja, oké, maar het is wel zonde van de auto's
zeker,
die zijn.
Zeker.
C60 meer. De Red Race gaat hard. En voor de ons, wat de auto?
De Toyota Prius van de uitgaande generatie.
Oh ja.
En dan specifiek eigenlijk de plug-in. Goed, het uiterlijk is heel smaakgevoelig. Maar dat geldt voor een hele hoop BMW's ook.
Mm-hmm. Ja.
En het rijdt op dat TNGA-platform eigenlijk heel oké. Lekker comfortabel, goede wegligging, heel stabiel voorspelbaar, ontzettend ruim. En tegen extreem lage kosten.
Ja.
Want zeker die plug-in, je rijdt een beetje elektrisch. Maar als je stopt met volledig elektrisch rijden, ga je gewoon vet als hybrid. En dan rij je nog steeds 1 op 22.
Ja, is ook als plug-in zuiniger dan de niet-plug-in.
Ja.
Ja, verrassend genoeg.
En dat is vrij uniek.
Ja.
En aangezien de Nederlandse autokoper de liefde toch vooral beleidt via de portemonnee, had ik eigenlijk wel verwacht dat wel een hitje zou worden. Zeker omdat, nou, als er één merk is wat...
En nieuw was hij nog een beetje soort van duur. Maar misschien als tweedehands auto.
Ook, ja, ook daarvoor geldt. BMW's zijn ook niet goedkoop.
Nee, maar ik denk dat wel andere klantenkring is.
Zeker. Dat weet ik wel zeker. Maar je zou toch denken dat daar in Nederland een markt voor zou moeten zijn.
Nou, ik ben het wel met je eens. Voor mij is hij ook heel erg betrouwbaar. Dat ding gewoon nooit stuk gaat.
Nou, als er één merk is wat dat betreft wel het voordeel van de twijfel verdient, dan is het Toyota wel.
Ja.
Want op een enkele diesel miskleun na is alles wat daaruit komt bestand tegen zo'n beetje alles wat je ermee kan doen. En dat Prius-systeem is natuurlijk de afgelopen 25 jaar alleen maar verder en verder en verder verfijnd. Maar ze hebben er een hele hoop ervaring mee. Dus nou ja, als je ziet hoeveel van die dingen we bij Klokjes Rond nog zien. En mm-hmm. Het eerste accupakket er nog in en dat soort taferelen. Zal het daar ook niet aan liggen.
Nee.
Dus je zou toch denken...
Koopt al een Prius.
Tweedehands.
Toch? Ja, ik kan er weinig inbrengen. Ben ik wel met je eens. Groot verschil met de Prius daarvoor qua rijden. In elk geval, die waren ook zuinig, maar echt vreselijk eigenlijk.
Dat was echt gewoon irritant.
Ja.
Dat was gewoon, dat waren, vond ik dan persoonlijk. Is persoonlijk, hè? Echt vervelend saai. Kijk, dat het niet... je hoeft er echt niet allemaal met 150 km/u de bocht mee om. Echt niet. Maar iets wat comfortabel is en een goede wegligging heeft, kan ook heel fijn zijn. Maar ook dat was het niet, want het was helemaal niet zo comfortabel. Maar het had ook niet een fantastische wegligging. Het was allemaal heel afstandelijk.
Ja, heel zompig, log. En,
ja, eigenlijk Toyota's komen meestal pas bovendrijven bij meer dan 300.000 kilometer. Dan worden ze ineens sympathiek. Dat je denkt van, oké, het is saai en afstandelijk. En maar het houdt het wel helemaal...
Maar tegen TGA heeft duidelijk veel veranderd. Toch?
Maar tegen TGA heeft...
Ook Corolla's en zo.
Echt, ja, echt... Ja, en die Prius was denk ik de eerste die ik reed op dat platform. Misschien was de CR nog eerder. Ik weet het eigenlijk niet zeker.
Ja, de Prius, ik heb een prototype al gereden. En, tegenaan is ik best oud al. Echt in 2013 al, denk ik.
Ja, ik denk dat die CR er toen ook al op stond. Ja.
Dat is heel oud hoor. Want in 13 heb die Prius heb ik al in Japan toen gereden. Toen dacht ik, god, dit wordt echt anders.
Maar toen ik de uitgaande Prius voor het eerst reed, ik echt verrassend positief over.
Ja.
Ja, de besturing was nog steeds heel...
Nee, oké, mijn onderstel was zo verschil.
Het onderstel zelf was echt...
Ja. Ik ben benieuwd naar de nieuwe. Ik heb hem niet gereden.
Ik ben daar ook heel benieuwd naar.
Jan Lemkes heeft heel binnenkort een test mee in het magazine, geloof ik. Ja, leuk. Ja. Gaan we achter. Hey, gaan we even kijken wat we meer doen. Ik zie nu in het script dat ik... misschien viel Joe op. Staat niet helemaal de goede intro. Dus ik even stiekem de intro-lijst erbij gepakt.
Oh.
Sorry, foutje. En dan ga ik even naar het hedige. Zo reed collega Cornelis met de BMW i5. Waar die ook erg enthousiast over was. De video staat inmiddels online. Dus kijk dat. Dat is ook wel een mooie nieuwe Beamer. Jij wel...
Nou, mooi. Vind je mooi?
Nou, nee, ik bedoel, het is echt dat voort ik inderdaad niet goed.
Een
mooi nieuw product, zeg maar. En niet mooi om te zien, want de huidige 5 is wel achter. Ik ben niet zo...
gesmolten blok gel, zeg.
Ja, ik vind het niet zo erg als velen van jullie, maar ik vind het wel minder dan de vorige.
Oh.
Jan Lemkes reed met de facelift MG4.
Ja.
Heb jij niks van de Navier? Wat vond hij daarvan?
Ja, oké.
Ja, oké.
Je krijgt een hoop waar voor je geld.
En hij gaat kijken ook naar de nieuwe... Tenminste, dat heeft hij al gedaan als deze podcast online komt. De nieuwe Citroën C3.
Ja.
Volledig elektrisch, toch?
Ook,
of half-half.
Volgens mij ook met mild hybrid.
Oké. Okay. Nou ja, voor dat segment is die aandacht alleen gaat nog wel. Vindt wel hoe groter de modellen worden van Stellantis, hoe groter het probleem is eigenlijk.
Die elektrische aandacht lijn, bedoel je? Ja, ik weet het niet. Ik heb er nog niet mee gereden. Ik heb... Rustig aan. Ik heb er nog niet mee gereden met de nieuwe elektrische aandrijflijn.
Ja.
Kijk, 150 pk is natuurlijk niet zo heel veel.
Nee.
156 is, geloof ik.
Ja.
Maar het hoeft niet altijd heel snel. Ik vind het in de Dacia Spring ook helemaal niet hinderlijk dat hij traag is.
Nee.
Dus, nee, als hij maar efficiënt is.
Nou ja, in een autootje van formaat C3 moet het nog soort van kunnen. Ik zelf ga één dagje later, heb ik al gekeken, met dat jullie het horen, naar een nieuwe Skoda Kodiaq. Voor Nederland wel een belangrijke auto.
Zeker.
Cornelis gaat rijden met, we noemen het al kort, de Mazda MX-30 R-EV.
Ja.
Dus een rotatiemotor weer, voor het eerst, de enige op de markt.
Ja, ja, ik ben wel benieuwd. Het is, wat ik zo jammer vind, als je naar de cijfers kijkt, dat ding heeft dan 440 kilometer actieradius.
Mm-hmm.
En dan iets van een 35 liter tank of zo, plus 40 kilometer accucapaciteit. En als je dan gaat uitrekenen, dan denk je, ja, maar dan rijdt hij dus als hybride. Als je stopt met pluggen, rijdt hij gewoon 1 op 12 of zo. Ja, dan ga je de oorlog natuurlijk niet meer winnen.
Nee.
Dus, nou, het concept vind ik heel erg leuk.
En zoals we vaak bij Mazda laatst zei, de uitvoering is dan niet helemaal...
Maar de tastbare voordelen, ja, daar ben ik nog een beetje bang voor.
Nee. Ben met je eens. En dan gaat Jan ook naar een klein Mercedesje, te weten de GLC 63S... All new. En die heeft voor mij dezelfde aandrijflijn als jouw C-klasse die je al langs gereden hebt, toch?
Mm-hmm.
Dus 4-cilinder met heel veel elektropower.
Mm-hmm.
Ik denk dat voor deze auto minder erg is dan in jouw C-klasse.
Mm-hmm. Okay.
Ja? Jij denkt dat het net zo erg is?
Nou, ik denk dat SUV's doorgaans niet lichter zijn.
Nee, maar dat je de V8 meer mist in zo'n sedan, nee, dan in een SUV waar je gewoon veel power
dat
wil.
Denk, nee? Ik niet. Nee, dat denk ik niet.
Wat zou die wegen? Durf je dat op te zoeken?
2100 kilo voor de C, dus deze zal...
Oh my god, dit is ook het hoorschrik er weer van.
2200 kilo, zeker wel.
Ja, ja.
Zeker wel.
Oei, oei. Nou, we wachten zijn verhaal eerst maar af. Even kijken. Wat is er meer leuk om te rijden? Nou ja, de EX30 komt eraan en jij reed al mee. Maar nog even en gaan we die ook rijden. Kunnen we volgende podcast wel wat meer over vertellen.
Ja, dat ik hoop dat ze
erg belangrijke auto.
Ik hoop dat ze die LFP-accu daar ook hebben staan bij de introductie.
Oh ja.
Want dat is natuurlijk wel een beetje zijn unique selling point.
Ja.
Want die hebben de andere merken die dat platform gaan gebruiken voorlopig in ieder geval nog niet.
Dus nee.
Ik ben wel benieuwd.
Oké, wachten we dat af. Dan kijken we wat we in elk geval in de garage hadden. Daar staat, we noemen het al kort, dat we een Polestar 2 hadden.
Ja.
Long range single motor met een Kia EV6. Die test volgt binnenkort. We hadden ook een Volvo XC90 los.
Ja, want bij Volvo updaten ze de plug-in hybride techniek nog een keertje. En dan kappen ze er gewoon helemaal mee. En die XC90 moet nog even mee, want de EX90,
oh ja,
dat loopt niet zo voorspoedig qua marktintroductie en uitleveren.
Opvallend, ja.
Dus nou ja, je ziet het natuurlijk bij Porsche ook, hè. Die de Macan en de, ja, kun je nog eventjes extra uitrekken.
Ja.
Dus dat verbaast me niet helemaal.
Nee, maar dat die X90 wat nog even duurt, toch? Dat niet helemaal...
Oh zo, ja. Ja, nou ja.
Nee, dat rekken, dat snap ik op zich wel. Daarover gesproken inderdaad, hadden we ook een leuke dubbeltest. Tenminste, die loopt op dit moment zelfs met de nieuwe Porsche Cayenne. Een nieuwe stand extreem gefaceliften versie. Met een BMW X5, die ook een upgrade heeft gehad. Allebei,
ja,
plug-ins.
Ja.
Ontzettend fijne auto's. En Sander van S gaat een leuk afscheidsverhaal maken. Van over de Maserati V8 motor. Dat doet hij met de Maserati Ghibli Trofeo en de Maserati Grecale Trofeo.
Ja, want die Grecale heeft de V6.
Ja, en die Ghibli had ik even gemist dat die kwam. Want ik weet nog dat ik bij de introductie al voorspelde dat hij met die V8 van de Gran Turismo zou komen. Maar het heeft heel lang geduurd voordat hij daadwerkelijk was.
Ja, maar dat is bij Maserati wel vaker. Dan hebben ze wat en dan ben je eigenlijk al vergeten dat het gebeurd is, omdat ze er bijna geen aandacht aan besteden.
Ja.
Dat is voor ons natuurlijk ook niet zo relevant.
Want die Ghibli, zo die intro, die is denk ik uit 2013 of zo. Dat is heel lang geleden, ja. Die had wel 10 jaar oud inmiddels.
Is dat zo lang geleden?
Ja.
In mijn hoofd is het iets korter, maar dat Maserati doorgaans lang doet met zijn modellen is, nou, wel...
Ghibli is echt wel heel lang, hoor. Ik kan eigenlijk toe al zijn, want die V8 is natuurlijk wel een hele fijne motor.
Ja, dat is een geweldig ding.
Even zien of ik dat heel snel...
Ik vind het ook jammer dat ik dit verhaal zelf niet kan maken.
Dan van mijn laptop uit ook nog. Maar ik zeg net juni 2013 inderdaad.
Lang geleden.
Dus dat is lang geleden. Maar goed, ongetwijfeld leuk verhaal. Maar ik neem aan dat wordt geen video. Het zal een mooie achtergrondverhaal worden voor het blad.
Dat wordt een mooi achtergrondverhaal.
Komt helemaal goed.
Een heel mooi achtergrondverhaal.
En wat top, sluiten daarmee af deze week. De vraag die jou genoemd hebben, we gaan wat occasion suggesties noemen. En ja, dan kunnen mensen vooral vragen waar ze het liefst wat aandacht voor zouden willen hebben.
En als je een ander idee hebt wat niet bij de keuze staat, laat het achter in de reacties.
Ja, en vooral via Spotify kan het makkelijk. Terwijl je luistert, even omhoog scrollen voor de enquête en de reactie. Maar je kan uiteraard ook gewoon reageren onder het artikelitem op autoweek.nl. Sluiten we daarmee af deze week. Ik dank alle vaste luisteraars weer voor het luisteren. En vergeet niet even de 5 sterren aan te tikken op welk platform je ook luistert. Want dat, daar worden onze ICT-overlords erg blij van. Dag en tot de volgende keer.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè?
Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
pap, het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.